Deze week in de podcast Pap Moeten Doen wordt de dochter van Tim tot haar grote vreugde door de politie van de weg gehaald. En staat Maarten's zoontje tegen zijn zin in het middelpunt van de belangstelling. Verder gaan we naar buiten. De zon schijnt en met de tips van onze hulplijn haalt maximaal uit de lente. We kletsen over buitenspelen, risico's nemen in de speeltuin en veilig over straat gaan met je kinderen. Als uitsmijter hebben we een heuse luistercolumn van Rutger Lem. Het kan niet op in deze nieuwe aflevering van je favoriete papa-podcast. Veel plezier!
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuis blijft papa Tim en thuis werkt papa Maarten.
Hallo, we zijn er weer Tim. Ik heb er zin aan.
Ik heb er ook zin in. Het is een beetje, ik wil nog niet zeggen ontwenningsverschijnselen, maar de periode dat we geen aflevering hebben gehad is wel lang.
Nou ja, kijk, wij nemen meestal op dinsdag op en ik zat gewoon vorige week dinsdag te zweten hoor.
Ja, trillende handjes.
Trillende handjes. Ik kon geen koffie tegenop.
Nee, ja, ik had het ook wel. En het is niet alleen maar bij ons moeilijk geweest. Er kwamen op een gegeven moment ook, na de eerste week viel het mee, want dat is natuurlijk wel vaker dat we een keer een weekje overslaan. En we zeggen ook op onze Instagram-pagina, het pak moeten doen, bijna elke woensdag een nieuwe aflevering.
Ja, nou, dat hebben we snel aangepast.
Er stond ooit elke woensdag, maar ja, dat is niet haalbaar.
Dat is een leugen.
Kan je niet, hè, als vader. Je hebt gewoon af en toe dingen. Maar nu was het dus 3 weken. En ja, dan gaat het luisteraars opvallen. Ik had hier van de week mijn schoonmoeder over de vloer. En die begon erover. En die zei, het zal wel gestopt zijn. Het zullen wel gestopt zijn. Dat was de conclusie.
Ik kreeg ook vragen over. Ik had zelfs mijn vrouw, die kwam op woensdag terug van de werk gefietst. En die zei, wat is dit nou? Dit kan niet. Ik moet die podcast hebben. Inzicht in jouw brein, zei ze. Ik moet het weten.
Maar dat is wel interessant, hè? Dus dat er dus wel mensen ons niet meteen. Dus dat duurt eventjes. Ja. Voordat ze doorhebben dat ze dan toch in een soort routine zitten waarin wij dan op woensdag, of welke dag je dan ook luistert, maar in ieder geval 1 keer in de week dan te horen zijn.
Ik weet nog, toen wij in het buitenland woonden, toen in Canada, toen hadden we daar vrienden en die zeiden, als je 2 jaar wegblijft en dan teruggaat, dat kan nog. Ja. Maar na 2 jaar, dan beginnen mensen je een soort afscheid van je te nemen. Dan is het, die wonen hier niet meer. Weet je wel? Dan gaan mensen dat contact langs, want minder intensief onderhouden. Nou, jij kan dat misschien beamen, jij bent al langer weg. Maar
ik kan voorstellen dat meer. Nou ja, wel de podcast gelukkig. Maar nee, dat precies. Is het al dus
jij prikt nog wel een soort audiovisueel in. Maar blijkbaar is 2 een magisch getal. Dus in de podcastland, dat gaat allemaal veel sneller, is het 2 weken. En dan is het uit het oog, uit het hart. Uit het oor, uit het hart. Nou. Dus we moeten ons uiterste best doen om vandaag iedereen weer bij de les te krijgen.
Ja, en ook omdat de podcast grote verandering heeft doorgemaakt in onze afwezigheid. Zeg maar, de podcast als medium. Niet alleen maar is een van de grootste podcastproductiehuizen Dag en Nacht Media overgenomen. Er is ook een nieuwe partij in het podcastlandschap bijgekomen.
Ja, je zou zichzelf de Netflix voor podcast kunnen noemen.
Ja,
voor exclusieve podcast.
Dus er gebeuren dingen. Ja, en wij waren er niet bij.
Nee, we waren niet bij. Maar je kan ons nu wel vinden op die Netflix voor podcast. Die heet Podimo. En je kan ons daar wel vinden. We hebben ons aangemeld. Dus nu zijn we echt overal te beluisteren.
Ja, nou dat is leuk. Dus je kan ons daar beluisteren. Stel dat je daar een abonnement zou nemen, dan zijn we daar ook. Ik had ook wel een beetje het gevoel dat nu er zo zoveel professionalisering plaatsvindt in het podcastlandschap. Ik merk ook dat voor heel veel luisteraars ook wel wennen is. Die zoiets hebben, maar dat doen jullie toch voor hobby? En dan heb ik niet zozeer over ons, maar meer als jullie als makers doen dat toch voor je hobby. Maar er zijn dus natuurlijk steeds meer makers die er ook van kunnen leven. En het geen hobby meer is. Of ja, misschien wordt het zo begonnen, maar inmiddels werk aan het worden. En toen had ik het gevoel van, als ik dat nou even terugvertaal naar onze situatie. Ik vind het ergens een lekker idee dat wij dan niet een contract hebben waarin we elke week zoveel afleveringen moeten pompen. Maar dat we gewoon op onze voorwaarden gewoon af en toe lekker zo'n afleveringje kunnen maken. En dat mensen dat ook echt als een soort, iets speciaals, een soort toetje of zo. Weet
je moet het even uitpakken.
Elke avond is. Een cadeautje, zeg maar.
Je moet het altijd even door deze intro heen. Dus dit uitpakken kost ook even tijd. Maar binnenkort, over contracten gesproken. Jij bent nu niet meer zo vrijblijvend met jouw papa zijn aan de slag als eerst.
Nee, degene die de laatste aflevering hebben geluisterd, die hebben natuurlijk gehoord dat ik een boekcontract heb getekend. Ja,
ja, dat is nu ook daadwerkelijk getekend. Ik heb daar screenshots, moet ik wel zeggen, van gezien. Dat daar
getekend werd. Ik heb het gedeeld ook op de Instagram. Dus mensen die het leuk vinden, die hebben het daar, die hebben het daar kunnen bekijken. Ik kan er nu niet meer over zeggen dan de vorige keer. Dan dat er een boek komt. Het boek heeft als werktitel De Thuisblijfvader. Het gaat over mijzelf als thuisblijfvader, maar vooral ook hoe het fenomeen thuisblijfvader nog steeds een ingewikkeld iets is, om heel veel redenen. Nou, de eerste reden is dat er gewoon niet zoveel van zijn. Maar de tweede reden is ook dat er gewoon heel gek tegen überhaupt mannen wordt aangekeken. En dat er een bepaalde ongelijkheid in heel veel systemen zitten die dat ook voorkomen. Dus dat daar ga ik
je wil eigenlijk verder in verdiepen. Even wat reverse emancipatie inbrengen hier.
Ja, nou,
wel, eigenlijk wil ik het... glad ijs, Tim, glad ijs.
Nou, laten we niet vergeten dat ik ook helemaal niet onbereid ben om kritisch naar onszelf te kijken. Dus niet alleen maar van, nou, dit is nou eenmaal zo omdat wij ook niet anders kunnen. Of dat de vader, zeg maar, gewoon geacht wordt de deur uit te gaan. We kunnen natuurlijk zelf wel kijken van, wat zijn nou dingen die we zelf kunnen doen? Is het niet, zitten de vaders niet heel vaak in een gemakkelijke positie? Of dat ze er ook voor kiezen van, nou, ja, het is wel prima zo. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Maar het wordt een vuistdik boekwerk.
Een vuistdik boekwerk. Nou, je hebt nog een jaar om het te schrijven, dus dat komt helemaal goed.
Oké, zullen wij doorgaan naar de papmomentjes? Vind je het goed als ik even begin?
Je bent al begonnen.
Ik heb eigenlijk een mama-momentje, want ik dacht, ik ga heel eerlijk zijn. Dit is niet iets wat ik zelf heb meegemaakt, dit heb ik van mijn vrouw gehoord.
Je hebt drie weken de tijd gehad om een moment te verzinnen en dan kom je hier mee. Nou, kom maar dan.
Ja, nou, ik had dit was al heel snel gebeurd, maar ik heb dat toen soort van in mijn achterhoofd gehouden. Ik dacht, nou, komt vast wel iets beters. Nou, dat heb ik zo even niet, dus ik ga dit moment even delen. Vooral ook omdat ik er dus niet bij was, kan ik heel goed de setting zetten, omdat ik het gewoon een beetje, zo, zeg maar, hoe ik het zelf voor me zie. Nou, stel je voor, het was natuurlijk vakantie en Pasen en dingen en de kinderen waren vrij. En in ieder geval, er was op een gegeven moment een moment dat mijn vrouw samen met mijn dochter in de auto zat op de snelweg. En op een gegeven moment reed er een politieauto voor hun. Dus zij dacht, nou, hè, wat is dit nou? Wat wilt hij? En die ging een beetje af, zeg maar, kwam steeds dichterbij, dat hij hield een beetje in. En er stond op een gegeven moment, ze moest volgen. Toen dacht ik, nou, wat is er nou beleven? Wat is er gebeurd? En nou moet je weten, op dit moment hebben wij nog een auto die, die is al wat jaartjes ouder.
Ja, die rijdt bijna op kolen.
het is een diesel en hij maakt ook echt het geluid van een kleine vrachtwagen. En er zitten wel wat beschadigingen op. Dus mijn vrouw die dacht, oh, er zal weer wat met die auto zijn. Goed, die wordt dus zeg maar van die weg afgehaald door die agent. Maar ze hebben hier nog mondkapjes voor. Dus dat, ja, ze verstond hem gewoon niet goed. En nou spreken mensen hier in de provincie waar wij zitten ook Catalaans, wat niet heel erg op Spaans lijkt. Dus zeker mensen die bij een soort overheidsinstelling werken, zoals dus agenten, die houden nogal vast aan dat Catalaans. Nou, dus mijn vrouw die hoort die man mompelen en die denkt, wat is er nou aan de hand? Nou, dan kwam ze er op een gegeven moment achter dat die auto, die was niet gekeurd. Dus je hebt hier ook blijkbaar een soort van APK-achtig systeem, dat wisten wij niet. Want wij brengen wel ook, ja, braaf onze auto naar de garage. Maar die zal ook niet eens even wat zeggen van, joh. Dus dat was verlopen. Dat was al in 2020 al verlopen. Dus die auto er eigenlijk al 2 jaar, ik denk ook onverzekerd rond. Maar
die politieagenten hebben het dus ook wel heel druk. Die reden dus daarachter, kentekentje intypen. Dat was,
ja, dus ik vroeg nog van, was je aan het zwalken of zo? Waarom zou je überhaupt die auto, nou ja, misschien, ik weet het niet. In ieder geval, die komt dus achter dus dat er ook iemand in zit zonder Spaanse nationaliteit. Dus dat is natuurlijk al een auto met een Spaans kenteken. Die auto stond ook geregistreerd nog op ons oude adres, wat ergens ver weg was, in Valencia, waar die ooit eigenlijk maar gekocht is. Dus er was van alles was er mis. En op dat moment, mijn vrouw die probeerde nog uit te leggen, ja, maar gaat er naar de garage en ik heb hier het onderhoudsboekje en het is toch helemaal, ik bedoel, de ding is technisch, was hij gewoon in orde. Nee, maar er moest iets anders mee gebeuren, maar ze wist niet wat. Met die man die mompelde maar door en hij zei steeds kool, kool, kool. Dus mijn vrouw dacht, oh, kool, is dat dan hoe die keuring heet? Maar hij zei dus alcohol, dus die wacht op dat moment, het was 11:00 's ochtends, dat mijn vrouw gewoon hartstikke bezopen was. Dus die zegt, stap jij maar even uit, mevrouwtje. We gaan eens even lekker blazen.
Oh ja, kijk.
Dus zij schiet het in de broek. Niet dat ze, zeg maar, gedronken had.
Die fles whisky wegmoffelen.
En die auto, ja, dat is een auto waar kinderen zitten. Dus dat was natuurlijk één grote bende en zo. Dus die man die begon helemaal zo, dat stel ik me dan zo voor. Ze beelden voor me wat hij nou precies hier... hij dacht gewoon, nou, de papieren niet in orde. Maar voor je het weet heb je zeg maar gewoon een echte misdadiger te pakken. Dus nou, zij stapt uit. Of nou, het was zo, omdat er dus een COVID-protocols moesten zelf dat dingetje in elkaar klikken. Dus ze kreeg een soort van mondstukje, dat moesten ze dan opzetten. En mijn vrouw die ging er dus in blazen. En op dat moment zegt mijn dochter die nog op de achterbank zit... Ik vind het zo leuk, mama.
Ja, er gebeurt een keer wat.
En, dit is echt heel leuk.
En toen ze na afgevoerd werd in een politieauto, vond ze het minder leuk.
Nou ja, ze belde mij op en zei, ik ben aangehouden. Toen zei ik, nou jee, wat zullen we nou beleven? Maar goed, het bleek dus uiteindelijk om dus die soort van APK te gaan. Nou, dat hebben we diezelfde dag meteen geregeld.
Mocht je wel doorrijden?
Krijgt dan een bekeuring. Dus dat was gewoon 100 euro bekeuring, omdat het niet in orde was. En dan kun je 10 dagen, had je dan de tijd, 10 weg daar, om dat dan in orde te maken. Nou, we hebben meteen dezelfde dag gedaan. Want dat bleek namelijk, ja, het is irritant. Soms worden je gewoon dingen niet verteld of zo. Of dan, nou ja, kom je er gewoon niet achter als buitenland. We wonen inmiddels nou ruim 3 jaar. Zouden het misschien ook hadden moeten weten. Maar er is hier dus zoiets. Dus dat is in Nederland, dat heet dat waarschijnlijk APK. Hier heet dat dan ITV. En dan moet je met je auto naar een soort garage, maar dan mag je zelf doorheen rijden. Met een soort parcours erin. Dus je blijft zelf in je auto zitten. Je rijdt soort van door een soort stops. En aan het einde is een soort lopende band waar dan je auto dan neergezet moet worden. Dan moet je op een rollenband en je moet over een soort stalen blokken rijden om te kijken of de remmen goed werken. En dan rij je op een gegeven moment een stuk door.
Dus maar dit doe je allemaal zelf?
Ja, er zit een gul in de grond. Ja, er staan dan mannetjes die staan dan bij van die checkpoints met
een soort wasstraat.
Het is eigenlijk een soort hele lange wasstraat, maar dan komt hij er helemaal niet schoner uit. Eerder heb ik het gevoel dat hij er een beetje gemangeld uitkomt, want dat ding staat ook op een gegeven moment op een soort schutding. En dan wordt hij van alle kanten wordt er soort aangetrokken. En dan kijkt er nog iemand onder. En nou ja, dat allemaal. En dan rij je verder en dan ben je 45 euro armer. En dan mag je weer een jaar lang, of als je een nieuwe auto hebt, 2 jaar lang rondrijden.
Oké. Okay. Ja. Nou, dit is wel anders dan de APK in Nederland. Ik weet nog, toen ik dat nog moest doen, toen dan breng je hem gewoon weg. En dan dan komt hij gewoon weer terug. En dan betaal je per tientjes of meer als wat er moet gebeuren. En dan ben je gewoon good to go.
Ja, dat is het nadeel. Dat als er dus dan iets verkeerd is in dit geval. Ja, ik weet niet hoe het dan werkt. Maar dan moet je dus kan je dat niet uit de plekken laten regelen. Dan moet je dan weer naar een garage toe. Dan
kun je weer een nieuwe boete pakken.
Goed, het heeft in ieder geval ons doen besluiten om misschien deze auto en het hoofdpijndossier, wat dat inmiddels geworden is, want er zijn nog meer dingen met dat ding gebeurd, om die in te ruilen voor iets nieuws.
En ik ben heel blij. Ik mag dat denk ik toch wel op mijn persoonlijke lijst schrijven, dat het een elektrische auto is geworden volgens mij.
Ja, jij hebt daar toch enigszins invloed op uitgeoefend.
Ik heb daar aardig op gepusht, want ik heb jou er toch op geattendeerd dat gegeven jullie positie, als jullie nu nog... Zo'n benzineding hadden gekocht, dan hou je gewoon niet van je kinderen.
Voor de vaste luisteraars, zeg maar, er was op een gegeven moment een moment dat Maarten bijna geëmotioneerd mij opbelde en zei, denk aan de toekomst van onze kinderen. En toen zei ik, ja man, maar ja, weet je wat die dingen kosten? Dit is gewoon ongelooflijk.
Nee, maar ik heb je toen allemaal betaalbare opties gestuurd, want jij maakt je helemaal
zorgen
over. Nee,
ik ben blij, je hebt me echt goed geholpen en ik heb erin ook heel blij met de keuze die we gemaakt hebben. Hij is er nog niet, maar dat gaat deze dagen gebeuren.
Wacht maar, wie weet valt het tegen.
Ja, dat kan nog. Nou, wat ik dus hoorde is dat een keer, zeg maar, dat allemaal dit ging regelen en zo. Dat blijkbaar zit er bij deze auto een iets van een voorwaarde dat de eerste 1000 kilometer of binnen 30 dagen mag je hem gewoon zonder questions ask, mag je hem weer teruggeven.
Ah, kijk eens.
Overigens ruil ik wel mijn oude diesel dus in, dus die ben ik dan kwijt. En daarmee is, zeg maar, ik ruil dus deze diesel in. Volgens mij wordt die vernietigd of zo.
Nou, die gaat gewoon naar Polen.
Wat zeg je?
Die gaat gewoon naar Polen of Bulgarije of Oekraïne of zo.
Ja, die reizen er ergens zo'n tankgul in of zo.
Ja, joh.
Maar,
klonk ook als een tank.
Hij is wel helemaal gekeurd. Dat is wel helemaal in orde. Ja, het geeft ook wel een goed gevoel. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat bevallen. Lekker stil schijnt het te zijn. Een elektrische auto.
Zalig. Oké, dan gaan we nog even terug naar... Het onderwerp van vandaag, kinderen.
Ja, ik heb over stilte gesproken. Ik zie dat jij het over theater gaat vertellen. Dus ik denk,
in ons draaiboek staat het over theater. Nee, dit is ook al heel lang geleden gebeurd. Ik moet gewoon weer bedenken, hoe ging het ook alweer?
Dat is wel leuk, want dan kan je de soort van dingen om me heen verzinnen.
Nee, precies. Ik verzin nu gewoon iets nieuws. En het is, dit is een beetje zoals bij een film, toch? Dan staat aan het eind, het is losjes gebaseerd op de werkelijkheid. Gedramatiseerd waar nodig. Nou, dat gevoel. Nee, ik had een tijdje geleden. Ik ben dus elke woensdag, elke vrijdag met mijn kinderen. Alleen en dan, je moet toch een beetje programma met ze maken. Weet je wel, ze worden ook steeds ouder, dus het wordt steeds belangrijker voor mijn gevoel om dan toch een beetje te bedenken dat je wat leuks gaat doen. En toen kwam ik in de kinderactiviteiten agenda of zo, weet ik veel, ik zag er ergens hangen, zag ik dat er een babyconcert was. Ik dacht, nou, dat is grappig, was er nooit geweest. Met violen en klassieke instrumenten. En je mag natuurlijk al die jaren sinds ik kinderen heb, mocht allemaal niks. Dus nu mocht het allemaal weer, dus ik dacht, leuk, nou, een babyconcert. Nou, ik tickets gekocht. Eigenlijk was mijn zoontje een beetje aan de oude kant, maar ik denk, prima, die vindt het ook nogal leuk. Dus wij daar naartoe. Hartstikke mooi klein theatertje, een soort buurttheatertje. En ik was best wel vroeg. En we gingen daar even zitten, chocomelletje. En ik denk, nou, doen we helemaal de drankje vooraf en zo, weet je. Dan maken we helemaal feestje van. Het was vrijdagochtend 8:30 of zo, weet je wel. Gewoon lekker, echt goed moment. Dus wij daar even zitten. En nou, allemaal gezellig. En na een klein half uurtje begint het. Dus ging aan het eind eigenlijk van, waar we, van die foyer, zeg maar, ging een gordijn open. Daarachter was het zaaltje. Maar exact toen werd eigenlijk mijn dochtertje wakker. Want die lag een beetje te slapen. En toen dacht ik, ja, nu moet ik haar natuurlijk nog even pakken. En daar moest wat mee geregeld worden. En uiteindelijk, ondanks dat wij als eerste daar waren, liep eigenlijk iedereen langs ons. En gingen wij als laatste pas naar binnen. Dus dat gordijn was eigenlijk ook alweer bijna dicht. Dus nou, mijn zoontje, hartstikke blij, loopt zo daar naartoe. En ik mijn dochtertje op de arm. En ik trek dat gordijn weg. En daar zitten dus 100 mensen die allemaal tegelijk zo hop naar ons kijken. En hij krijgt ineens een soort enorme stage fright of zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar hij zet het erop en gillen. En het draait om en rent gewoon zo ver als hij kan weg. Oh shit, weet je. Iedereen had het ook gezien. Dus ik stond al meteen voor apen. Iedereen had van die perfecte kinderen die gewoon rustig gingen zitten en doen. Dus ik heb uiteindelijk, het duurde een half uurtje of zo, heb ik de eerste kwartier, heb ik aan de andere kant van dat gordijn even een beetje stil proberen te krijgen, dat hij niet het hele concert om zeep zou helpen. Nou, en uiteindelijk met een soort knuffelbak en dingetjes en een glaasje water en alles en een beetje hulp van zo'n mevrouw die daar werkte, hebben wij hem helemaal klaargestoomd om toch weer naar binnen te gaan. In de tweede helft hebben wij het toch binnen kunnen doormaken. En dat, hij vond het eigenlijk ook wel leuk. Hij was een beetje van onder indruk aan het eind, denk ik. Ja, ik zat wel te denken, ik denk dat hij het nog wel in, na al die jaren corona, moet hij toch even leren hoe het is om tussen al die mensen te zijn.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat heb ik zelf ook namelijk. En dan gaan we het hebben deze aflevering over naar buiten gaan.
Ja, lekker.
Laat dat nu ook het perfecte moment zijn, hè? Want laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even mooi weer geweest in Nederland.
Eindelijk is het lekker weer.
Niet toen ik er was. Ja, toen had ik gewoon sneeuw. We wilden eigenlijk deze aflevering ook al iets eerder opnemen. Dat kwam er toen niet van. En dat is me goed ook, want dan hadden we het over naar buiten gaan gehad. En toen was er gewoon sneeuw. En niet leuke sneeuw, gewoon vieze sneeuw. Dit was begin april of
ja,
zo.
Nee, dit was afgelopen weekend was wel een van de beste paasweekenden in jaren, denk ik. Het was fantastisch weer.
Nou, hier was het ook fantastisch warm in Spanje. We hadden echt 28 graden. We hebben voor het eerst weer eens binnen gezeten, omdat het gewoon eigenlijk te warm was. En heel veel mensen gingen ook naar de kust, naar het strand. En ja, nou ja, dan merk je gewoon, de zomer gaat weer beginnen. Maar goed, laten we het in ieder geval over naar buiten gaan hebben. Dat doen we natuurlijk altijd aan de hand van een hulplijn. Iemand die expert is op hun gebied. In dit geval is dat Melle
ik ben,
Tucker.
Ik ben al blij met zijn achternaam. Hij heet Tucker. Melle? Nee, van Wildgroei.
Nee. Ja, dat staat er. Maar daar is hij hier van. Zijn website heet wildgroei.org.
Oh, ik dacht, die man die heet Melle van Wildgroei. Dat is toch fantastisch.
Ja, ik heb het hier wel goed zijn. Hij heet Melle Tucker. Maar dat had je leuk gevonden. Dat hij, oh ja, van Wildgroei.
Ja, hoe leuk
en
was dat
dan
geweest?
Ja. Okay, nou, ik zal even iets over Melle zeggen, want Melle zegt namelijk, de natuur is mijn thuis, dit is de plek om te rusten en om een bewust te worden. En in zijn ervaring als vader en ondernemer heeft hij ook zijn eigen nature gevonden. En hij komt als vrij persoon in contact met zijn instincten en true nature en dat noemt hij rewilding. En hij heeft het over groei en balans. Nou, dat gaat allemaal misschien iets te ver voor nu. Hij gaat ons in ieder geval iets vertellen over wat voor dingen we zouden kunnen doen als we met onze kinderen naar buiten gaan. Heeft hij tips voor. En daar gaan we eventjes naar luisteren. Dus hier is onze hulplijn Melle Tukker.
Hey Tim en Maarten, dit is Melle van Wildgroei. Met Wildgroei geef ik training en ervaring in de natuur aan vaders en aan kinderen. Om een onderlinge band te verstevigen, om meer in contact met de natuur te komen of om gewoon een toffe tijd met elkaar te hebben. Speciaal voor de lente heb ik 5 leuke tips voor jullie om samen met je kind buiten te doen. Tip 1 is vogelgeluiden raden. Als je met elkaar naar een rustige plek ergens in de natuur gaat, zal je ongetwijfeld veel vogels horen. En welke vogel is dit dan? Op YouTube vind je allerlei vogelgeluiden oefenvideo's en op vogelgeluid.nl vind je een overzicht van beetje alle vogelsoorten. Tip 2 is heksensoep maken. We hebben bij de kringloop wat oud servies, bestek en pannen verkocht, waarmee de kinderen in de natuur heerlijke heksensoep kunnen maken. Van steentjes, takjes, blaadjes, zand of wat dan ook. Het is wel handig om ze oude kleren aan te doen, want ze worden nogal eens vies. Tip 3 is wolken spotten. Zoek een mooie plek waar je languit in het gras kunt liggen en goed de lucht kunt zien. Wat voor vormen zien jouw kinderen in de wolken? Het is een heel leuk spel om de fantasie van je kind aan te moedigen en het is heel erg mindful. Tip 4 zijn natuurspeurtochten. Ideaal voor kinderen die niet per se staan te trappelen om mee naar buiten te gaan. Je maakt er gewoon een spelletje van. Met een natuurspeurtocht moedig je je kind aan om goed te kijken en ze kunnen lekker afstrepen. Ik ben zelf bezig met een nieuwe versie voor de lente, die je kan downloaden via mijn Instagram-account, wildgroei.org. Tip 5 is een rondje met de bakfiets, waarbij de kinderen om de beurt zelf de route kunnen bepalen. Zo kom je nog eens ergens. Zelf huren we een elektrische bakfiets via Cargo Bike, maar je kan er ongetwijfeld misschien ook eentje lenen van de buren of van vrienden. Nou, heel veel plezier met alle leuke activiteiten in de lente met lekker weer. Groeten!
Hey, weet je wat ik nou leuk vind aan Melle? Nou. Dit is gewoon echt super praktisch. Dus ja. Soms zijn de tips abstracter. Maar in dit geval kun je gewoon meteen... Ik ga van de week gewoon meteen een bakfiets huren. En dan mogen zij kiezen. Gaan we hier links of rechts, jongens? En we komen gewoon uiteindelijk wel ergens uit. Ergens in Friesland of zo.
Ja, dat is toch leuk?
Ja, dat is serieus leuk.
Kijk, hangt natuurlijk een beetje af van de leeftijd van je kinderen... hoe alles aanslaat. Maar je kan het ook gewoon gaan variëren. Een beetje freewheelen.
Nee, klopt. Ja. Even wolken, bakfiets erbij. Ik kan het combineren.
Ik merk een beetje uit bij de adem. Want toen wij naar de... Of jij in dit geval naar de hulplijn aan het luisteren was... Toen ben ik even de trap op en neer gerend. Want,
waarom?
Ja, de schoonmaakster die stuurde me een berichtje. Ik moest even met iets helpen. En toen dacht ik, dat doe ik eventjes tussendoor. En ik haalde het ook net, want... Melle was 2 minuten aan het woord. En ik
het geeft eigenlijk hele... aan hoe slecht jouw conditie is.
Ja, dat schrik ik zelf ook wel een beetje van. Ja, ik kan hier wel gewoon gaan zitten en net doen alsof ik gewoon helemaal relaxed ben. Maar ik ben echt gewoon een beetje aan het uitpuffen. Een beetje gênant.
Het wordt tijd voor een studio waar je naartoe kan, waar geen schoonmaaksters zijn.
Nou ja, ik heb wel zeg maar gewoon mijn plek hier. Maar ondertussen gebeuren gewoon nog dingen. Mijn vrouw die wil koffie boven. De schoonmaakster die moet de deur open hebben. Ja. Dat hoort gewoon bij het thuisblijfvader zijn. Dus daar word ik gewoon af en toe ook tijdens het opnemen van deze podcast... gewoon weer op gewezen. Dat iedereen toch heel erg afhankelijk van mij is.
Hey, maar hoe ging dat dan, Tim? Jij was laatst je even in Nederland. Hoe ging dat dan thuis bij jou?
Nou ja, ik zei het dus. Ik was inderdaad eventjes in Nederland. En dat was precies die week dat slecht weer was. Ja, dat wilde ik jij dus heel graag even vertellen. Ja. Mijn ouders die wonen in Meppel. Dat is ergens in het noorden van Nederland. Dat is alles wat je voor dit verhaal hoeft te weten. En we wilden toch iets gaan doen. Ik was samen met mijn dochter gaan. Dat trouwens voor het eerste keer dat ik samen eigenlijk alleen met mijn dochter was gaan vliegen. Nou, gaat je goed.
Dat is wel heel lekker waarschijnlijk, toch? Dat je niet voor 2 kinderen die je meuk mee moet nemen.
Ja, en nou ja, wat ik dus had. Ik had op een gegeven moment, het was slecht weer in Nederland. En wij kwamen zeg maar aan. En ik zag zo de lekker die groen-bruine klotsende Noordzee. Zeg maar, daar vlogen we ze overheen. Dus ik maak nog zo'n obligaat fotootje dat mijn dochter uit het raam kijkt. Ik denk, hallo Nederland, hier komen we aan. En op het moment dat we eigenlijk zo richting Schiphol gaan, komen allemaal van die windvlagen. En die voelde je zo. En dan daarna deed dat vliegtuig, dat deed dan zo even zo lekker zo heen en weer. Zo woem, 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 woem. Nou, dat ging wel even goed. Maar op het laatst ging het niet meer goed. Toen ging het de wild. En toen riep die man, de piloot, die riep om van, ja, mensen, zit er even schrap, want ik denk dat we een doorstart moeten maken. Oh. Want we gaan niet kunnen landen. Ja, en ik vind dat niet prettig. Ik denk dat niemand dat prettig vindt. Niemand naast me, die was ik inmiddels al gewoon weggetrokken. Maar mijn dochter, zat aan het raamkantje. Die had de tijd van de leven.
Dus ja, die vindt het alleen maar mooi natuurlijk.
Die zat een beetje, nou, ik zie opa en oma nog niet hoor, papa. Ik zag helemaal niks op dat moment. Nou, gelukkig. Blinde het kwam paniek. Uiteindelijk allemaal goed. Op het laatste moment konden we net landen. Maar het was een slecht weer. En toen moesten we wat gaan doen. En we gingen naar opa en oma toe. En die hadden ook zoiets van, ja, nu is onze kleindochter. We willen natuurlijk wel eventjes een beetje uitpakken. Ja. Nou, ik zal je vertellen wat ze zijn gaan doen. Ik zei het al, ze wonen in Meppel. En vlakbij Meppel heb je Coevorde. En in Coevorde heb je Plopsaland Indoor.
Dat klinkt als iets wat in België had moeten blijven.
Ja, nou, het zit heel dicht tegen de Duitse grens aan. Het personeel sprak allemaal goed Duits. Ja, ik moet zeggen dat dat dus een onuitwisbare indruk op me heeft gemaakt. Want ik moet daar nog steeds
aan terugdenken. Wat is het? Want ik ken de naam, maar ik ben er echt nog nooit geweest. Het is niet in een regio waar ik vaak
Nee, maar het maakt helemaal niet uit. Je kent wel zo'n lood, zeg maar. Zo'n je ziet in Nederland allemaal van die dozen waarvan die distributiecentra zitten, zeg maar. Mm-hmm. Nou, stel je dat voor. Zo'n vierkante doos.
Maar dan met een clown erop.
Nee, dat scheelt niet veel. En dan hebben ze aan één kant hebben ze dan ramen gemaakt, zodat je nog een beetje daglicht hebt. Maar in die doos zit dus dan niet een hoe heet dat? Zo'n ronde band met pakketjes en zo. En TNT-medewerkers. Nee, er zijn medewerkers van Plopsaland Indoor.
TNT, dat geeft een beetje jouw leeftijd aan.
Maar er zit dus, er zit dan een zweefmolen. Het is best leuk gedaan. Het is best wel aardig gethematiseerd met lampjes en muziekjes en zo. En ik was van tevoren, ik had wat reviews gelezen.
Het is gewoon een indoor speeltuin, dus.
Nou ja, speeltuin vind ik dan dat het net niet recht aan doet.
Speeltuintje plus.
Het is wel stil, speeltuintje plus. Maar mooi getekend.
Ja, je hebt dingen met elektrisch aangedreven.
Je hebt een achtbaan gehad.
Een achtbaan? Oh, het is gewoon een pretpark. Indoor pretpark.
Het is eigenlijk een indoor pretpark.
Maar je geeft dus een hele hoge review aan Plopsaland, hoor ik.
Nou, ik was dus van tevoren bijzonder sceptisch. A, het is in zo'n lood, je wilt er nou in zo'n lood zitten. B, ik las dus de reviews en die zeiden, ja, het eten is niet te vreten. En te duur en de muziek staat veel te hard. Mm. Nou, dat van die muziek te
allemaal
hard.
Allemaal waar waarschijnlijk.
Ja, kan ik ook wel inkomen. Maar soms heb je dat ook nodig, hè, om je een beetje, zeg maar...
Ja, je moet wel in de stemming komen.
Precies. En ik ben daar heel gevoelig voor.
Ja.
Dus ik merkte, kijk, mijn dochter die was een beetje... Ja, een beetje toch een beetje aap uit de boom kijken van ja, is dit nou precies? En dan kom je ook dan aan en zij kent natuurlijk die figuren niet, want Plopsa is dan inderdaad in Nederland en België wat en Duitsland.
Ik ken het ook niet hoor, wij houden dat zo ver mogelijk uit ons huis nog.
Nou ja, wacht maar, ik denk dat het op een gegeven moment geen houden meer aan is. Maar mijn dochter kent dat niet, want in Spanje bestaat dat niet. Dus daar staat er dan, ik weet niet, je dus stond bij binnenkomst met een of ander Boomba of Poompa of weet ik wat, gewoon nou ja, iemand in zo'n pak. En dan moet je dan mee op de foto, want die kunnen ze daarna voor 15 euro daarna even kopen. Ja, dat wilden ze dan niet. Ja, ik doe dat dan wel. Want dan denk ik, ja, weet je, ik ben hier nu. Ik ga met Boomba op de foto.
Ja, ik hoor het, jij kwam helemaal energized thuis. Met foto's, ja. Boomba's, alles.
Je zegt het. Ik kijk dus nog af en toe even foto's terug van die paar dagen dat we daar waren. En dan denk ik, nou, ik vind Plopsaland Indoor. En er was niemand, hè, want het was de slechtste dag. Ik weet niet, het was een donderdag en het had weercijfer 1. Dus dat was zeg maar, dat was echt de hel was voorspeld. En ik zat dus lekker in dat Plopsaland Indoor en Coevorde doen. En ik heb een top dag gehad.
Hey, en als je nou zegt van ik moet er denk ik wel een uurtje of twee voor rijden, gewoon doen dus.
Als je in de buurt bent, ik zou er niet helemaal voorheen rijden. Mm. Tenzij je kinderen heel voorop staan en je denkt, wat moet ik nou weer met ze? En dan kan je zeggen, dan stap in de auto en rijd erheen. En dan heb je daar wel echt een topmiddag.
Nou, laat je ouders logeerbedden maar klaarzetten. Dan komen.
Nee,
ik ga
maar
nu inpakken.
Ik was echt, ik was heel sceptisch wat ik al zei. En ik was dus heel positief verrast. Maar goed, dit gaat dus niet over binnenspelen. Dit gaat over buitenspelen. Dus, maar nee. Ik vond het zeg maar...
Maar ik vind het lekker. Weet je wel, we hebben nu gewoon de escape al te pakken. Dus als het naar buiten niet mooi weer is, wat nog wel eens gebeurt. Allemaal naar Coevorden. Allemaal Plopsaland in. Op de foto met Boomba.
Ja,
huppakee die achtbaan in. Ja, slecht achtbaan. Eten. Hup die muziek in je oortjes. Met tinnitus naar buiten. En gewoon lekker weer in de auto.
En dan op de parkeerterrein. Want ja, laten we eerlijk zijn. Coevorden is niks. Maar er zit een heel parkeerterrein. Toch even 10 euro betalen, weet je wel. Om eraf te mogen rijden.
Ja, terwijl als je hem dan 2 meter verder in de berm zet, kan het ook. Ja.
Nee, dat hoort er dan allemaal bij. Kijk, je moet dan wel gewoon, je moet wel all the way gaan. Maar
ik vind dat überhaupt trouwens aan het einde van, bij de dierentuin bijvoorbeeld ook. Ik heb zo'n abonnement nu, maar dan moet je toch nog betalen aan het eind. Het is een beetje alsof je naar buiten, je hebt een leuke dag gehad, weet je wel, gezellig. Je hebt al dat, alles in je opgenomen. Al die ellende, je bent ook eigenlijk wel een beetje klaar, weet je wel.
Ja, verzadigd.
Je loopt naar buiten. En dan smijten ze gewoon nog even zo'n rot ei in je gezicht. Dat is een beetje het gevoel van dat parkeer betalen, vind je niet?
Maar jij woont in Rotterdam, kan je niet lekker met het OV naar die dierentuin? Waarom moet je met de auto?
Ja, maar dit is een voorbeeld, dat doe ik ook wel eens. Ik ga fietsen gewoon, joh, ik heb nu 2 van die zitjes. Nou, allemaal gezet.
Kijk eens aan.
Maar ik bedoel, dat is toch altijd? Het is een soort, het trap na is het.
Ja,
het, is niet het, goed. Beetje, het voelt niet goed.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar ja, dat deed voor mij niet af aan de experience.
Nee, dat is goed, dat is goed. Oké, maar we gaan
het ook een beetje
over
zo van, het is ook lekker dat je ervoor betaalt. Mijn auto heeft gewoon ook een topdag gehad. Die heeft lekker op een hele dure parkeerplek gestaan.
Oh, maar laat dan een paar van die gasten rondgaan en je ramen wassen of zo.
Ja, dat was leuk geweest. Dan ga je
gewoon
een
velgje verder. Weet je wel?
Dat maar op dat moment was geen redding meer aan, want het kwam met bakken uit de hemel. Dus dat was
kapot. Goed, we gingen het hebben over buitenspelen.
Ja,
want het is nu eindelijk wel lekker weer.
Dus het is nu echt het moment om naar buiten
allemaal
te gaan.
Naar buiten. Het is het moment om naar buiten te gaan. En ik zat na te denken over naar buiten.
Mm-hmm.
Het grote verschil voor mij tussen buiten en binnen spelen, buiten dat je veel meer ruimte hebt, is dat het eigenlijk geautomatiseerd entertainment in zich heeft. Als in, er gebeurt veel meer, want binnen is natuurlijk jouw gecontroleerde omgeving. Dus je moet die controle even overgeven. Maar je hoeft ook geen moeite te doen voor van alles wat er gaande is.
Nee, dus en wat ik ook heel leuk vind, alles is dat meteen aan verandering onderhevig is. Want nu zie je dus, dan komen er bloemetjes en dan komen er blaadjes en dingetjes. Het ruikt weer anders. Er komen nu ook allemaal beestjes en zo. We hebben alweer mieren in huis, weet je. Dus er zitten ook nadelen aan. Dat is leuk, inderdaad. Je hebt een nieuwe omgeving en die verandert ook een beetje. En er gebeuren dingen en er vallen andere dingen op. Eigenlijk naar buiten gaan is nooit een slecht idee.
Nee, dat is nooit slecht. Ja. Ik kwam er van de week wel achter dat het door de ruimte die er is, dat er ook wel dingen ontstaan. Dus ik had mijn zoontje is nu helemaal gek op op zo'n loopfiets. Dus die gaat hartstikke hard. Hij is ook steeds, dan zet hij heel hard aan en dan doet hij zo zijn beentje omhoog. En dan gaat hij zo'n beetje uitrijden en balans zoeken met zijn benen omhoog. Dus ik hoop dat hij snel doorstroomt naar een normale fiets. Ik heb high hopes. Maar wat er nou laatst gebeurde, hij fietste voor mij uit. En ineens besloot hij, nee, maar ik ga hier naar rechts. En dat was over een soort bruggetje in het park. Dus dat was een redelijk gecontroleerde omgeving, als in weinig geen auto's. Dus het kon niet zoveel kwaad. Dus ik denk, oké, ga maar even. En ik liep zelf door. Maar hij is nu een beetje in de fase aan het komen dat hij soms echt gaat proberen. Dus hij fietste die brug op. En ik was er eerder met hem geweest en hij kan redelijk goed zelf naar beneden. Dus dan houdt hij wel die balans redelijk goed. Maar ik dacht, die komt alweer, weet je. Ik zei, nee, kom hier, niet over die brug. Dat was heel duidelijk. Maar ja. Gewoon nul overwicht. Kind rijdt gewoon door. Dus op een gegeven moment moest ik toch besluiten om toe te geven en erachteraan te lopen. Weet je, kijk, thuis kun je nog, in je huis kun je nog gewoon
accepteren dat je tv kapot gaat.
Ja, whatever, weet je wel. Maar nu, weet je, uiteindelijk rent hij gewoon wel onder die tram, weet je wel. Dus ik moest wel ergens een keer gaan ingrijpen. Dus ik erachteraan. En ik sta zelf, hij was al over die brug heen. Ik sta zelf boven op dat bruggetje. En toen ging hij toch onderuit daar beneden. Dus hij op de grond huilen. Dus ik kom daar aan, allemaal mensen. Maar ik liep ook niet heel hard door of zo. Ik denk, nou ja, hij is wel vaker gevallen. Maar goed, toen kwam ik. En dat hij toch wel zo'n handje
ligt
open
in ieder geval stil, toch? Als hij gevallen is, kan hij nog een keer vallen.
Nee, dat is waar. Er kwam wel een geluid uit, hoor. Maar toen had hij dus toch zo'n handje open liggen, weet je wel? Toch een beetje schaafwondje. En toen dacht ik in mijn hoofd, ik kan nu 2 dingen doen. Ik heb 2 afslagen. Ik kan nu de lieve vader gaan zijn. Of ik kan nu er een heel hard leermoment van maken. Zie je nou wel? Dan moet je maar luisteren.
Ja, precies.
Maar heb ik niet gedaan. Ik ben een lieve vader geworden. Dus ik heb hem netjes verzorgd en getroost en alles. Maar daarna heb ik hem wel erop gewezen dat dit voorkomen had kunnen worden.
Ja.
Als er geluisterd werd.
Als er geluisterd
was, meteen, ja. Dagen daarna had ik elke keer wel een mooi argument om hem toch te manen tot stilstand op de fiets, als dat nodig was.
En je herinnerde hem er steeds aan. Dus je weet nog die keer dat je niet luisterde. En dat je
ja, en hij herinnert mij er nu soms ook aan. Papa op de brug. Ja, en ik zei, mocht niet op de brug. Ik zei, nee, je mocht niet op de brug. Ja, nee, maar niet vallen. Ik ga niet vallen nu.
Maar dat is wel goed, want nu weet hij waarom. Want ik denk dat heel veel ouders, een beetje van onze leeftijd, heel veel dingen proberen te voorkomen altijd bij kinderen. Van, oh, ze mogen niet vallen, ze mogen niet vies worden. En ga er maar niet in, want dan word je vies. Maar uiteindelijk, zo'n kind, ja, is natuurlijk niet echt van onder de indruk van al die kennis en ervaring die wij hebben. Weet je wel, dat is gewoon, ja.
Nee, dit was wel heel hands-on ervaring, was dit.
Ja, dus een keertje vallen is eigenlijk alleen maar goed, weet je. Want dat is ook, volgens mij hebben we het hier over gehad, over dat er zo'n onderzoek is geweest dat kinderen die dan vrij spelen in de speeltuin, dus dat niet continu ouders eromheen zitten, dat die meer risico nemen, maar dat die niet per se meer vreselijke botbreuken oplopen of zo, dan kinderen waar ouders wel continu met de neus bovenop staan. Oftewel, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je als ouder doet. Laat de kinderen gewoon vallen. Zorg een beetje inderdaad voor een veilige omgeving waarin het kan gebeuren. Maar laat het wel gebeuren. En maak er dan inderdaad een leermoment. Dus ik denk dat je dat heel goed gedaan
hebt. Dit is natuurlijk waar we nu naartoe werken. Is natuurlijk eigenlijk van, hoe speel je naar buiten, denk ik. Niet dat wij daar iets van weten, maar hoe spelen wij buiten met de kinderen? En dat is, ja, toch, weet je wel, laat ze lekker een beetje vrij. Maar natuurlijk wel, probeer een soort kadering te creëren waardoor het niet echt mis kan gaan. Al moet ik wel zeggen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar mijn zoontje is langzamerhand begint hij, zeg maar, zelf in die klimtoestellen te gaan. Weet je wel, hij kan nu zo'n trap op en zo'n net en alles. En ik weet dat zeker jouw dochter dat al langer doet.
Maar ja, die is soms ook vier, natuurlijk, hè?
Nee, daarom. Maar soms staan ze dus best wel hoog. En dan denk ik, maar als jij nu gewoon een stap vooruit zet, dan vraag ik me af of jij niet iets breekt.
Maar waarom zou je dat doen? Dat ziet hij toch zelf ook wel, dat dat dan hoog is?
Nee, ja, dat
dan
snap ik. Maar dan staan er zeg maar 10 kinderen op zo'n plateautje die allemaal staat te dringen bij de glijbaan, weet je wel.
Dat en dan laat dan even het een duw geeft.
Ja, ik ga er dus maar van uit dat het goed gaat. Of ik ga, ja, weet je wel, dus noodsta een beetje zo dat als misgaat dat je hem nog kan vangen. Maar ik ga hem dan niet erop attenderen of zo natuurlijk. Maar hoe ga je daarmee om, joh? Je moet wel heel veel vertrouwen op een gegeven moment in je, ja, daarin hebben dat het goed komt.
Ja, ook een beetje, zeg maar, vertrouwen in zijn eigen instincten. Ik bedoel, sommige dingen moeten ook gewoon vanzelf ontstaan. Zeg maar, gevaar, of zeg maar, dat je bepaalde gezonde vrees hebt voor hoogtes. Ja, dat kan je ook bijna niet leren. Dat moet je soort van zelf ervaren. Maar je ziet dus in Nederland heel vaak, hier is dat in Spanje, dat is een stuk minder. Ik weet niet waarom, maar dat er echt maar gewoon, dan gaat zo'n kind een beetje zo'n stoestel in. En dan staan twee van die ouders en er continu omheen. En als er één niet foto's aan het maken is, dan staan ze met z'n tweeën aanwijzingen of instructies te geven. En ik denk dan, ja, ik snap die bezorgdheid ook wel weer. Want je wilt natuurlijk niet dat de kleertjes vies worden. En je wilt niet dat die pijn heeft en dat die gaat gillen en wel blablabla. Maar die dingen zijn toch ook gewoon uitvoerig getest. Dus waarom zou je, zeg maar, iets wat gemaakt is om te spelen. Kijk, het is natuurlijk anders als hij gewoon een soort van gaat freeriden en in dingen gaat klimmen die er niet voor bedoeld zijn. Kijk, dan kan ik me iets bij voorstellen van, joh, nou, doe dat maar niet, want we weten niet of dat dan instort of dat het scherp is of weet ik van. Maar zo'n speeltoestel, joh, laat het gebeuren. En heeft een keer een tand door het lipje. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. En als hij dat daarna niet meer doet, is dat beter dan als hij gewend is dat er continu mensen om hem heen staan die vertellen hoe en wat.
Nee, klopt. Nou, de grens ligt gewoon bij blijvende schade, toch? Dus zolang de schade niet blijvend is, is het oké. Okay.
Nou, mijn vader heeft me ooit eens van een slee achterstevoren naar beneden laten glijden. En die klapte daarna, dat ging over in een soort sloot waar ijzer plakte. Toen klapte ik zo voorover, tand door mijn lip. En dat heeft al een blijvend litteken gemaakt.
Ja. Ah, daar voelde hij zich misschien best wel schuldig over.
Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is doordat dat zo zichtbaar. Ja, het is nu al minder, bedoel ik, ben natuurlijk ook ouder en zijn zo geworden. Dus dat op een gegeven moment zijn dat dan een beetje. Maar het is wel een soort van herinnering geweest als kind van, oh ja, als je iets onhandels doet, dan kan je daar dus, zeg maar, ja, blijvende schade aan overhouden. En dat wil je dan niet. Maar kinderen die te voorzichtig zijn, die gaan op een gegeven moment wel een keer die klap krijgen, weet je wel. Als we die kinderen die voorzichtig opvoeden, dan gaan ze op een andere manier, dan gaan ze heel erg gepest worden. Dat kan bijna niet anders. Er moet een keer misgaan, want ja, je kan ze nu nog beschermen, maar dat moment houdt een keer op dat je als ouder dus dan niet bij kan zijn. En als ze dan niet weten wat ze moeten doen als het een keer misgaat, dan weet ik het ook niet meer. Dat kan niet goed zijn.
Hands-off parenting in de speeltuin. Maar ik moet zeggen dat ik het wel heel lekker vind dat hoe ouder ze worden, hoe meer ze dat ook zelf volgens mij kunnen. Gisteren zaten we gewoon lekker, het was lekker weer. Dus we waren een beetje naar het strandje toe gegaan. Gingen lekker zo'n beetje zitten daar op het gras. En mijn zoontje lekker in het zand aan het spelen. En toen zei ik nog tegen mijn vrouw. Ik zei maar kijk, dit is natuurlijk wel een beetje waar het naartoe gaat. Weet je, dat wij hier lekker zitten. En dat daar gewoon gespeeld wordt. En dan straks gaan ze gewoon ruzie lopen trappen met elkaar. Dus het gaat waarschijnlijk 10 minuten goed. Maar het lijkt mij wel zalig als dat inderdaad... Dat je dat gewoon een beetje kan observeren.
Ja, dat je niet meer zelf dat klimding moet.
En ja,
dat
is toch fantastisch?
Lekker kan blijven zitten en kan zeggen van nou, je komt er wel uit, hè?
Ik kom er nu ook achter dat het natuurlijk heel kort maar is dat je ze bij alles moet helpen. Want je weet ik veel, hoe lang ben je een soort day-to-day involved met je kinderen? Een jaar of 15 tot 20? Eigenlijk is die eerste fase van die eerste paar jaar natuurlijk maar heel kort. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen die wat oudere kinderen heeft ook bijna gewoon vergeten is hoe veel werk het is. Hoe lekker het is dat ze
waren al dingen vergeten
kunnen.
Die 3 weken geleden gebeurd zijn. Dus ja,
nee, daarom.
Dat is lekker toch? Vergeet je het
lekker, ja. Nou goed, iedereen, de luisteraars groeien mee met onze ervaringen. Dus dat is prettig.
Een unieke luisterexperience. En dan door naar de tweak van de week. Ja, en we wilden nog een beetje blijven hangen bij het buitenspeelthema. Dus we hebben een hele korte tweak. Onze kinderen fietsen nu veel. We hebben hier net samen even over nagedacht. Dus we gaan hier ook niet zoveel tijd aan besteden.
Nee.
Als je kinderen aan het fietsen zijn, of ze dat nou op de trapperfiets doen, of dat ze zijn in ieder geval een stuk sneller dan jij bent. Dat is eigenlijk waar ik heen wil. Als je kinderen iets hebben...
Dan,
dan is het hek van de dam. Zodra ze iets hebben waardoor ze sneller zijn dan dat jij het bij kan benen. En zeker ik met mij, de huidige staat van mijn conditie, moet me daar ook zorgen over maken. Dat is een mooi weer. Hè? Dus ik kan weer gaan hardlopen. Geen excuses meer. Maar dan moet je iets verzinnen waardoor ze stoppen. Nou, luisteren, dat werkt meestal niet. Maar in de zin van stoppen of niet te ver of kijk voor je of remmen. Nou, dat zijn allemaal loze kreten. Maar wat in ieder geval bij mijn kinderen nu op dit moment goed werkt, is dat ik een soort klein opdrachtje mee geef van hey, fiets of loop of step of doe iets tot aan de vierde boom of de groene container of daar waar de rode auto geparkeerd staat. Of misschien nog cryptischer, dat je zegt zoek de rode auto. Maar goed, je moet dat gewoon on the spot doen. Mm-hmm. En wat als bijkomend voordeel is, je kinderen stoppen dan dus hopelijk. Dus je kan ze dan op een gegeven moment weer, ja, loop je ze weer bij. En als bijkomend voordeel, ik vind dus dat zelf stiekem ook heel fijn. Want dan ben ik dus op een andere manier met de omgeving bezig. Dan ben ik continu een soort van spelletje aan het bedenken. En dan ben ik ook continu aan het denken, oh, dat is wel een leuke opdracht. Of dat is zeg maar... Nou ja, dat je gewoon gaat iets meer om een omgeving op een actieve manier. Dus het mes snijdt weer eens aan twee kanten.
Maar waar het voor mij ook nog extra bij helpt, is als ze de straat op gaan, dan vervolgens om over te steken. En dan komt toevallig net, er is iets te zien daar. Dan wordt er ook nog wel eens midden op straat gestopt.
Ja, dat is niet goed.
En dat is niet goed. Terwijl als ze dan een doel hebben wat verderop ligt, dan gaan ze ook sneller.
Oh, dus jij laat ze zelf gewoon oversteken? Je gaat echt zeg maar gewoon... Ja,
nee, ik doe het doel zeg maar tot aan de straat ergens.
Ja,
en dan wordt
precies.
Er gestopt. Ja. En dan gaan we gezamen oversteken. Oversteken ze altijd samen, dus dan gaan we samen oversteken. Maar op dat moment wordt alsnog heel vaak midden op straat gestopt. En dan duurt het lang en dan staat de auto te wachten. En dat is natuurlijk toch gevaarlijk.
Ja, dan moet je moet wel zorgen dat je weer meteen een volgend doel hebt. Je moet niet te lang nadenken over het doel. Bam, bam, bam.
Precies.
Ja.
En dan voorkom je ook gevaarlijke situaties op straat. Dus het is leuk en veilig. Nou, na dit cadeautje hebben we nog een cadeautje voor de luisteraar. Hè? We hebben dit keer een ploeterpap in de vorm van een gehele luistercolumn.
Ja, onze goede vriend van de show, Rutger Lem, die schrijft een nieuwsbrief. En die deelt daar ook dingen in over hoe het is om vader te zijn. Rutger is ook wel een keer bij ons hier te gast geweest. Een van de eerste afleveringen was hij hier. Hij is schrijver, onder andere voor het programma Dit Was Het Nieuws. En hij heeft voor ons, heeft hij een van die columns die hij dus... Weliswaar op infrequente basis, maar toch een zeker regelmaat schrijft over zijn leven als vader van jonge kinderen. Heeft hij voor ons ingesproken. En dat is de ploeterpapa van de week. Dus daar gaan we even naar luisteren. Sit back and relax. Hij is iets langer dan normaal, maar het is een fantastisch verhaal en zeker de moeite waard.
Gestolen. Mijn dochter Frankie, 2 jaar oud, is begonnen met verhalen vertellen. Ik hoef niet uit te leggen hoe trots dat me maakt. Als iemand aan tafel een anekdote deelt, pakt ze soms in de daaropvolgende stilte het podium en begint ernstig in exact dezelfde intonatie te brabbelen. Er is geen touw aan vast te knopen, maar de intentie van opening, middenstuk, slot is duidelijk, dus reageren we gepast. Haar herinneringen komen op de meest onverwachte momenten bovenborrelen. Dan staart ze minutenlang zwijgend in de verte, waarop ze met een ernstig pruilipje zegt: Milan, mij duwen. Ja, zeg ik, omdat ze het al heel vaak verteld heeft. Ik pijn, niet leuk, mag niet, Milan. Ze moet al tientallen keren geduwd zijn en anderen geduwd hebben, maar Milans duw maakte echt indruk. Onlangs liepen we samen in de lentezon door onze buurt. Uit schuldgevoel naar mijn vriendin had ik de buggy volgeladen met oud papier, een vuilniszak, een boodschappentas, twee retourpakketjes, mijn kapotte Nikes voor de schoenmaker en Frankie's pop voor het geval er drama zou ontstaan. Intussen was ik aan het bellen met mijn producent, waardoor ik de buggy met één hand duwde. Al na 100 meter daalde het besef in dat we de supermarkt waarschijnlijk niet zouden halen. Frankie bleef bij elk detail, een tuinkabouter, een poes, een pissebed, staan kijken en klooien, terwijl de pakketjes en het oud papier steeds uit de buggy gleden. Het maakte niet uit. Ik genoot ervan om haar zo rond te zien scharrelen. Bij het oud papier spurten ze er opeens vandoor. Het pleintje over, de hoek van de kerk om. Maar ik wist dat daar een glijbaantje was, dus ik maakte me geen zorgen. Ik liet de buggy tussen de afvalzooi staan en liep bellend achter haar aan. Inderdaad, daar stak haar brutale kopje al boven het trappetje uit. Na een paar minuten besloot ik toch even naar de buggy te gaan kijken. Ik zag hem in eerste instantie niet staan. Terwijl ik de oud papierbak naderde, bekroop me een akelig gevoel, hoewel ik het nog niet helemaal kon geloven. Maar ja hoor, tussen het afval herkende ik mijn pakketjes, haastig opengescheurd. De buggy was weg. Ik hing op, haalde snel Frankie van de glijbaan en belde de politie, die niets konden doen omdat ik geen signalement had. Ik zocht naar getuigen, maar zag alleen verderop een vrouw snel haar gordijnen dicht doen. Mijn kalmte was verdwenen. Mijn nekpijn keerde terug. Dit kon er ook nog wel bij. Ik wilde rondschreeuwen: Hey, is dit hoe jullie een vriendelijke buur behandelen? In plaats daarvan zette ik het op Twitter. Terwijl ik pissig en in gedachten verzonken verder beende om op zijn minst troostcroissantjes te gaan halen, besefte ik hoe stil en volgzaam Frankie aan mijn hand meeliep. Ik knielde bij haar neer en vroeg: Gaat het, schat? Ze keek me aan, weer met het ernstige pruilipje, en gaf me een onverwachte knuffel. Hey, het is oké, zei ik. Maar de rest van de wandeling bleef ze zwijgen. Zelfs het chocoladebroodje wees ze in stilte aan. In de supermarkt besefte ik met een schok dat Frankie's pop ook in de buggy zat. Haar lievelingspop, Vela. Godverdomme. Ik keek naar haar terwijl ze me bedeesd probeerde te helpen bij de zelfscankassa. Ik kon het haar nog niet vertellen. Op Twitter suggereerde een onderzoeksjournalist met een verleden in Rusland, veel meer streetwise dan ik, dat de buurvrouw achter het gordijn wel eens de dader zou kunnen zijn. Op de terugweg besloot ik dus toch om even in haar tuintje te kijken. En verdomd, daar stond onze buggy, weggepropt in een hoekje. Alles zat er nog in, ook de inhoud van de pakketjes. Ik gaf Frankie vlug haar Vela, zette haar in de buggy en liep weg. Uitgeput van de adrenaline dacht ik aan mijn buurtgenoten, aan de energiearmoede en de andere toegenomen prijzen die mensen tot zoiets kunnen dwingen. Tot ze de pop met de getekende wenkbrauwen zagen en spijt kregen? Of misschien was dat ook maar een verhaal. Ik dacht aan mijn eigen stress en woede, verstopt onder een dun laagje zelfbeheersing. Na 100 meter viel Frankie al in slaap. Een paar dagen later begon het. Aan de eettafel staarde ze een tijd lang voor zich uit, tot ze ernstig uitbracht: Mijn wagen gestolen. Papa boos. Maar toen vonden we hem weer, toch? Zei ik hoopvol. Ze knikte, maar ze was er nog niet helemaal overheen.
Wat een avontuur, joh.
Ja, je maakt wat mee. Je maakt wat mee. Wij zijn aan het einde van deze aflevering van Pap moeten doen. En dat is altijd jammer. Maar het goede nieuws is wel dat we meteen hierbij bij deze beloven dat we de volgende week weer zijn. Dus je moest even wachten, maar nu is het ook meteen dubbelfeest.
Ja, overdaad.
En het wordt een bijzondere aflevering, want we hebben een gast.
We hebben volgende week een gast, Boris, en dan moet ik het goed zeggen, Veldhuizen van Zanten, hele mond vol. En hij noemt zichzelf een serial internet entrepreneur, hè? Een van de meest actieve eigenlijk van ons land. Maar hij is natuurlijk ook vader. En wat ik zelf eigenlijk heel benieuwd naar ben, ik volg hem op Instagram. En ik zie heel vaak dat hij met zijn dochter gaat stappen. Want die dochter is al wat ouder, ik weet eigenlijk niet precies hoe oud ze is, maar ze is op de leeftijd dat ze zelf op stap kan. Dan gaat ze inmiddels met haar vader soms ook. Of die komt ze dan tegen. Dus ik wil daar eigenlijk alles over weten, over hoe dat nou is. Want ik moet die van mij nog voeden, zeg maar. Dus ik ben erg benieuwd hoe het is als op een gegeven moment mij daaruit dringt.
Dat lijkt me wel heel leuk, hè? Dat je in zo'n situatie komt, dat ze dat ook met je willen doen. Dus de vraag is ook een beetje die wij voor Boris hebben, van hoe doe je dat? Dat je kind dat, ja. Want ik kan me heel goed voorstellen dat ik daar dan niet cool genoeg voor gevonden word. Of dat, nee, dat dan...
Dat ben ik nu al niet. Ja, dus ik,
het dat lijkt is mij het, denk wel ik heel... wel, denk ik, het geheim van Boris. Dat hij daar dan waarschijnlijk, dat hij kan dat. Maar ja, als hij daar maar ook iets van prijs kan geven hoe dat dan precies werkt, dan kunnen we, denk ik, daar allemaal van leren. En daar naartoe werken, zeg maar, voor in de toekomst.
Ja, hoe blijf je zo cool als Boris? Maar we hebben nog even om daar aan te werken. Dus alle tips zijn welkom volgende week.
Ja, heel goed. Dus dat is volgende week. In de tussentijd, ga naar onze Instagram, @papmoetendoen. Daar kan je ons gewoon volgen, in de gaten houden. Dan weet je ook wanneer de nieuwe afleveringen komen. En dan komen er leuker plaatjes komen er voorbij. Dingen om over na te denken. Nou ja, alles over het boek wat er te delen valt, zie je daar voorbij komen. Dus het is gewoon heel erg de moeite waard. Maar we hebben meer dingen waar je ons in de gaten kunt houden.
Ja, er is tegenwoordig zoveel. Ik bedoel, wij zijn ook soms dus weken weg, zoals je weet. Dus je hebt ook wat nodig. Je kan ons vinden op Spotify. Geef ons daar een rating. Reviews mogen naar Apple Podcast. Wil je een kleine donatie geven? Ons kopje koffie. Ga naar Vriend van de Show en word een vriend van de show. Maar dan een betalende kennis vriend van de show. En als je nou ons op het nieuwe Podimo, waar je misschien over gelezen hebt, wil vinden, dan kan dat ook. Heb je een abonnement op Podimo, kun je ons gewoon vinden daar.
Nou, heel goed. Dus het wordt niet minder waar we te vinden zijn, maar het is ook meer keus en je kan zelf iets kiezen en vinden alles goed. En wat we ook heel goed vinden is als je volgende week weer luistert naar ons, dat vinden we leuk. Laat nog een berichtje eventueel achter als je denkt, hey, ik heb nog iets waar ik even op terug wil komen. Ik heb nog een leuke tip over buiten spelen. Laat het ons weten. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Doei.
Papa moet het doen.